Welkom bij Overvloed, de podcast met oceanograaf Sjoerd Groeskamp en cabaretier Patrick Nederkoren.
Lieve luisteraars, fijn dat jullie weer zijn ingeschakeld bij een nieuwe editie van de podcast van Overvloed. Sjoerd en ik hebben net de voorstelling gespeeld in Hardenberg. Voor het eerst was ik in Hardenberg. En jij ook?
Ik ook.
Ja, dat was een heerlijke ervaring. En nu hebben we nog de podcast die we gaan opnemen. En onze gast is Sandra Nap. En Sandra, jij bent samen met Chantal van Schaik. Dat is jouw compagnon. Jullie zijn eigenaar van Holland Houtland. Dat is een organisatie die probeert om kennis te verspreiden over duurzaam bouwen, duurzame materialen. En ook mensen aan probeert te zetten eigenlijk om duurzaam te gaan bouwen. En dat is echt pionierswerk waar jullie al meerdere prijzen voor kregen. Jij kreeg bijvoorbeeld de REBF Pionier Award. En je werd ook nog uitgeroepen tot Circular Hero van het jaar 2022. En laten we daar beginnen. Want toen jij die prijs uitgereken kreeg, toen heb je meteen daarna een brief gestuurd aan, ik meen Hugo de Jonge, toch? Die was toen nog minister van Wonen. En je kijkt me heel verschrikt aan. Maar jij hebt hem een brief gestuurd, toch? Over dit onderwerp.
Oh nee, ik heb eigenlijk 3 ministers, 1 staatssecretaris een brief gestuurd. Ik denk, ik moet zeker weten
precies,
wat
je bent enorm gaan spammen, alright. Ja. Maar je kreeg die prijs en toen dacht je, ik wil dat mijn verhaal ook bij de regering terechtkomt. Ja. En wat wilde je dat zij zich zouden realiseren?
Ja, ik dacht, ik wil weten, als je weet wat ik weet, kan je het niet meer niet weten. Dus tot nu toe doen jullie niks met deze kennis. Dus ik vind het mijn plicht om jullie te informeren.
Noem eens een paar dingen die jij weet en die je nu niet meer kan niet weten.
Ja, dit ging over dat bouwen met hout, stro, hennep en vlas veel beter is voor het klimaat dan bouwen met beton, staal, baksteen en cement.
Precies, en dat noem je dat biobased bouwen eigenlijk.
Ja.
Hè?
Ja.
Dus je gebruikt andere materialen.
Ja.
En waarom, zullen we beginnen met de waarom? Waarom moeten we op een andere manier gaan bouwen? Alleen omdat die materialen beter zijn?
Nou, dat is een goed begin, goede reden om daar mee te beginnen. Maar het materiaal is dus, je hebt veel minder CO2-uitstoot om een huis te maken met dit materiaal. Maar je hebt dus ook, net als dat olifijn wat jullie net uitgedeeld hebben, dat hout en stro, hennep en vlas, maar ook andere biobased materialen, CO2 opslaan en vastleggen. Dus je laat net een grafiek zien waarbij je ziet dat we dus veel te veel CO2 uitstoten. Eén manier om daarmee om te gaan is die CO2 ook op te nemen en vast te leggen. Mm-hmm. Zodat je eigenlijk het weer een beetje afkalft, die grafiek.
Ja. Ja. Dus eigenlijk zijn die huizen die biobased gebouwd zijn, die zijn een soort opslagplaatsjes voor CO2 die in de lucht hangt.
Ja. Ja, en dat.
Wat is hieraan belangrijker? Is dat dat je bouwt zonder CO2-uitstoot? Of is het onderdeel dat je ook CO2 opneemt ook daadwerkelijk een belangrijk onderdeel? Want dan moet je dat wel kunnen opschalen natuurlijk wereldwijd.
Ja, toen wij begonnen, toen zeiden we die 1 miljoen huizen die moeten gebouwd worden. Die, als je dat biobased doet, levert dat 100 megaton CO2 op. Aan besparing. En dat is voor de helft doordat je anders bouwt. En voor de andere helft doordat je de CO2 opneemt. Dus dat is ongeveer wat het oplevert.
En 100 megaton, hoe verhoudt zich dat tot andere dingen?
Ja, dat was toen op dat moment ook waar de regering naar op zoek was om te besparen, omdat ze hun eigen doel weer niet is gehaald hadden.
Precies, dat is ongeveer wat ze in een jaar moesten besparen om hun doelen te halen.
Extra omdat ze dat gat hadden.
Ja. Ja, en dus het is echt die orde grootte. Dat is belangrijk, want er zijn niet veel dingen die zoveel kunnen bijdragen. Zeg maar.
Ja, ja, wij houden ons nu ook bijvoorbeeld met biobased isoleren bezig. En we zijn inmiddels ook al wel achter dat 100 megaton niemand wat zegt. Dus tegenwoordig zeggen we ook bijvoorbeeld, ja, als we 1,5 miljoen huizen helemaal biobased isoleren, levert dat 9 megaton CO2 besparing op. Dat is hetzelfde als 3 kolencentrales sluiten. Nou, dan weet iedereen natuurlijk waar ik het over heb.
Want in die bouw, als je het hebt over CO2-uitstoot, heb je daar een idee van hoeveel het percentage? Ik geloof dat in de zorg in totaal iets van 10% van de CO2-uitstoot van Nederland is. Ja. Weten we hoeveel de bouw is?
Ja, alles bouwgerelateerd is ruim 40%.
40%. Ja. Alright, dus er is echt wel reden om daarin te gaan snijden, want dan gaat het om grote aantallen. Kan je ons meenemen in, kun je ons verleiden over die materialen? Want je hebt een paar dingen meegenomen, daar hebben de luisteraars thuis niks aan, maar jullie gelukkig wel. Wat is er zo mooi aan wat je mee hebt genomen? Wat is dit?
Dit is hennep.
Hennep.
Het ziet eruit als glaswol. Maar
nou,
het
lijkt inderdaad op elkaar, maar dit is hennep. En wij geven bijvoorbeeld een workshop hoppen aan de slag. En dan, laten we dus
hoppen
inderdaad
aan de slag,
aan de slag met biobased isoleren. Dit is gras. En dan laten we zien dat eigenlijk het materiaal heel aaibaar is. Dat het lekker ruikt, dat het helemaal niet zo
Maar je krijgt niet alle koeien en schapen aan je huis als je hiermee gaat isoleren? Of,
ja.
Daar hebben we op Tesla heel veel van, dus dat is een gevaar.
Laat mij nou de grappen maken, Sjoerd.
Nou, we krijgen inderdaad veel vragen over muizen. Ja. En andere ongedierte, maar over schapen heb ik nog niet die vraag gehad. Maar
beetje flauw, sorry.
Ja, dat geeft niks hoor, maar die vragen krijgen we vaak. Het is natuurlijk elke keer als je iets nieuws laat zien of iets wat... Ja, weet je, je hebt bijvoorbeeld dat verhaal met die drie biggetjes. En de ene maakt een huis van stro, de ander van hout en de ander van baksteen. En die, nou ja, die weet de wolf buiten te houden. Ja, dat soort verhalen, zijn we mee opgegroeid. En dat zit inderdaad in het systeem. Mm-hmm. Dat dus ook allemaal, ja, dat stro wordt opgegeten enzovoort. Nou ja, nee dus.
In de zin van, we weten dat dat niet zo is. Dus dat het niet gevoeliger is voor beesten om in te gaan zitten.
Kijk, alles kun je goed doen en kun je minder goed doen. En als je dus iets niet goed genoeg isoleert, dan is er ruimte voor een muis om doorheen te kruipen. Ja. Maar ik heb van de experts begrepen dat je als muis het ook heel fijn vindt in glaswol. Dus het maakt echt niet uit of het dit materiaal is of dus de reguliere materialen, zoals steenwol.
En dan nog een ander mogelijk bezwaar. Het ziet er allemaal best wel brandgevaarlijk uit.
Ja, die vraag krijgen we ook heel vaak. Laten we dan beginnen bij het begin. We hebben in Nederland en op heel veel plekken in de wereld goede regelgeving tegen brand. En dat is eigenlijk zorgen dat mensen op tijd het huis kunnen verlaten. Mm-hmm. Dus je hebt een brandklasse dat je 30 minuten de tijd hebt of 60 minuten de tijd. Bijvoorbeeld in een appartement is het belangrijker dat je binnen dat je langer de tijd hebt om dat appartement te verlaten. Yeah. Ja, die brandklasses worden allemaal getest op een bepaalde manier die heel goed past bij de reguliere materialen. En wat minder goed past bij dit materiaal. Dit materiaal is eigenlijk, of het nou over stro, geperst gaat of over hout. Op het moment dat de brand uitbreekt, dan gaat het eerste stukje branden, dat verkoolt. En dan is dat eigenlijk een soort opslag waar geen brand meer doorheen komt.
Oh, wow.
Dus dat is een andere manier. En het geleidt dus op die manier niet. Die grote branden, er is recent eentje in Spanje geweest, maar ook die Grenfell Tower in Londen. Dat is dus een brand die dus door die chemicaliën die in het systeem zaten en dat geleidt als een dolle. Ja. En dat maakt dus dat het heel snel om zich heen sloeg. En een brandweer is eigenlijk ook veel makkelijker in staat om de risico's in te schatten van een brand. Als het een houten huis is of een biobased huis. Omdat het heel voorspelbaar is. En staal smelt en dat stort in. Dus dat is heel onvoorspelbaar.
Dus, want ik vroeg je eigenlijk van, wil je een ode aan die materialen geven? En wij begonnen toen al meteen tegenwerpingen te geven.
Precies, ja.
Maar een aantal dingen, dus het slaat CO2 op, noemde je. Het gaat klimaatverandering tegen. Het is goed voor de isolatie. Het zijn herbruikbare materialen. Het is lichter, dus het transport ervan is licht. Minder stikstofuitstoot. Is het ook nog gezonder voor mensen om tussen natuurlijke materialen te wonen, lijkt mij?
Ja, het is gezonder en comfortabeler. En ik denk dat de belangrijkste gezondheidskennis van wonen is schimmelwoning. Ik las laatst weer dat 1 op de 3 wooncoöperatiewoningen schimmelwoningen zijn. Nou, daar krijg je dus COPD, astma, andere longklachten van. Dus ja, dat heb je dus niet met een biobased huis. Een biobased huis ademt. En dat betekent eigenlijk dat hij zich heel erg aanpast aan vochtregulering. Dat hij zorgt dat je heel prettig en comfortabel in die woning bent. Dat de temperatuur gelijkmatig is. Dus dat zijn allemaal voordelen. Maar dus ook geen schimmel. Dat vind ik ook een... en dus ook je... Als het huis goed ontworpen is, dat is ook nog een belangrijk onderdeel van het verhaal. Maar als het huis goed ontworpen is, dan heb je ook dat het heel goed in balans is met die temperatuur. Eigenlijk maar 2 graden temperatuurverschil heeft over het hele jaar.
Wow. En want dit zijn allemaal materialen die groeien. Die moeten ergens groeien.
Ja.
Als we minder vlees zouden gaan eten, dan is er genoeg ruimte op de wereld. Maar hoe voorkom je dat dit in het illegale circuit komt, zoals we bijvoorbeeld met de biomassa-centrales gehad hebben, dat er bossen gekapt worden om dan dit te gaan groeien, waardoor je eigenlijk het tegenovergestelde bereikt?
Ja, nou daarom zijn we dus eigenlijk ook Holland Houtland begonnen. Dat we zeiden van er was een soort opkomst van houtbouw vanuit architecten. En wij hadden het idee van... Eigenlijk moet je zoveel mogelijk met snelgroeiende materialen gaan doen. Snelgroeiende materialen kun je elk jaar oogsten. Hout is veel schaarser wat dat dan gaat. Hout heeft ook veel meer ruimte nodig om te groeien. En hennep of stro niet.
Maar jullie heten Holland Houtland.
Dus dat was een foutje.
Oké.
Okay. Ja. Maar dat allitereerde zo lekker.
Ja, dat, nee, heerlijk. Ja. Ja, maar Holland Hennepland ook wel op zich. Hoor. Maar
ja, daar hebben we even getwijfeld. Ja. Ja.
Nee, maar precies. Ja. Maar je zei dus je snelle, maar dan waar moet ik dan aan denken? Aan bamboe bijvoorbeeld of zo? Dat groeit snel.
Stro kun je dus 1 keer per jaar oogsten. Dat is een bijproduct van graan, dat eten we. Hè? Dus dat is best wel belangrijk, ook als je minder vlees wilt eten. Maar hennep kun je ook als wisselgewas bijvoorbeeld gebruiken om de grond weer te herstellen.
Ja.
Maar er zijn ook mensen, die hennepzaad eten, bijvoorbeeld in de muesli. Dus het is ook voedsel. Het is dus niet dat het in plaats van voedsel hoeft te komen. Je kunt ook paprikastengels gebruiken. Je kunt ook uit de zee zeewier gebruiken om mee te bouwen.
Dus er zijn heel veel mogelijkheden. Die niet eens de bestaande... want dat is natuurlijk vaak waar we moeite mee hebben, is om dingen te veranderen. Maar eigenlijk zou dit een restproduct kunnen zijn van wat we toch al aan het doen zijn. En dan daar ook nog eens mee kunnen bouwen. Ja. Maar dan moet dat natuurlijk wel opgezet worden. En er zal een soort controlerend orgaan moeten komen. Dat we niet in een of andere bos dus gaan kappen om dan daar maar te gaan groeien, omdat het vruchtbaarder is of zo.
Ja.
Komt dat ook? Is dat te regelen?
Ja, misschien mag ik toch even een beetje bijbuigen.
Ja, dat mag.
Het lijkt nu alsof hier iets verzonnen wordt wat net nieuw is.
Maar het gebeurt al eeuwen.
Het bestaat al heel lang.
Zeker, ja.
En wij denken in Nederland altijd dat we enorm koploper zijn in dingen. Maar sommige mensen zullen wel in Zweden zijn geweest, waar allemaal houthuizen staan. Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk. Het is niet nieuw. Het bestaat al, het is goed gereguleerd. In Europa is er al heel goed over nagedacht. In Amerika ook overigens. Japan. Dus eigenlijk moeten we gewoon veel meer leren van andere landen daarin.
Heel mooi voorbeeld.
En als je dan... mag ik nog 3 kleine dingen vragen voordat je de grote vraag natuurlijk moet gaan beantwoorden. Waarom doen we het niet? Hè? Want ik hoor eigenlijk zoveel voorbeelden. Maar we hebben het dus hele lange tijd gedaan en op heel veel plekken in Europa doen we het. Is het goedkoper ook nog dan die andere materialen?
Ja, kijk, goedkoop en duur heeft heel vaak met schaal te maken, maar ook met subsidies, zoals fossiele subsidies. Dus staal heeft heel veel energie nodig, maar die krijgen ze heel goedkoop in Nederland. Dus kun je heel goedkoop staal maken. Je hebt dus die hennepfabriek in Nederland, die heeft heel weinig energie nodig, dus die krijgt geen energiekorting. Dus die is duurder uit voor zijn energie. Nou, dat soort dingen helpen niet. Maar op dit moment is houtskeletbouw, dus eensgezinswoningen in hout, kan nu al goedkoper dan reguliere woningen.
En heeft het ook een vergelijkbare lange houdbaarheidstermijn, zeg maar, als een...
Ja.
All right.
Ja.
En waarom doen we het dan niet? Snap je? Ik bedoel, als het goedkoper, gezonder, beter voor de planeet. Waarom wordt er niet overal alleen nog maar op een biobased manier gebouwd?
Ja, dat heeft met belangen te maken.
Ja.
Dus we hebben stevige belangengroepen in Nederland die willen houden zoals het is.
Dus belangen, gewoontes misschien ook?
Of ja, nou, er is wel een gewoonte ontstaan dat belangenverenigingen en organisaties zoals Bouw in Nederland bijvoorbeeld aan de overheid mogen vertellen welke regelgeving we willen.
Ja.
Dus bijvoorbeeld de eisen aan milieukwaliteit van een gebouw wordt aan deze belangenvereniging gevraagd. Wat zouden we het beste kunnen doen? En dat wordt niet aan wetenschappers gevraagd. En dat wordt ook niet aan mensen die dus biobased bouwen heel goed begrijpen gevraagd.
Dat is eigenlijk de essentie van jullie organisatie. Dat je bij overheden en ook bij bedrijven zit om uit te leggen. Het kan allemaal en ja. Het kan op deze manier.
Ja.
Kan je een paar voorbeelden geven van waar het nou goed gaat? Van welke bedrijven echt de best practices zijn als het gaat om biobased bouwen? Of welke gemeentes misschien?
Ja, er zijn ontzettend veel goede voorbeelden. Almere als gemeente heeft bijvoorbeeld heel veel zelfbouw. En het leuke is, dus als mensen zelf mogen kiezen, ze al lang al biobased doen. Dus hoe heet het?
Woningcorporaties, ja.
Nee, niet corporaties, maar coöperaties.
Ja.
Of collectief particulier opdrachtgeverschap. Die zijn daar al heel ver mee.
Ik moet toch heel even vragen, want je hebt net een CPO-huis gekocht, Sjoerd.
Ja,
wat zit erin?
Houtskelet.
Oh, het is houtskelet alleen.
Ja. Gelukkig.
Dat is al heel wat, ja.
Die zijn dus al heel ver mee.
Nou,
ja,
maar ik heb daar wel een vraag over, want hiervoor woonde ik dus daadwerkelijk in Julianendorp, in een nieuwbouwwijk. En daar had je die keus überhaupt niet. Dus heel veel grote projecten. Daar zit het helemaal niet in. En daar is ook helemaal geen keus voor. Je hebt ook niet de keuze van ik betaal wel iets meer, dan kan het misschien wel. Hoe krijg je nou zover dat grote projectontwikkelaars en zo, dat die dat forceren, zodat dat gewoon gebeurt? Welke stappen moeten daarvoor genomen worden op de korte termijn?
Ja, jullie hadden in de voorstelling een stukje over ja, maar de ander, hè? En dat was eigenlijk het eerste wat wij tegenkwamen toen wij 4 jaar geleden hiermee begonnen. Dat de projectontwikkelaar dan weer zegt, ja, maar de bewoner wil het niet. En dan zei de gemeente weer, de projectontwikkelaar wil het niet. En de ander zei weer, de bank wil het niet. Dus eigenlijk zitten we allemaal een beetje naar elkaar te kijken. En dan heb je initiatieven zoals de MRA, dus Metropoolregio Amsterdam, die een houtbouwconvenant heeft, waar ze 25% houtbouw willen organiseren. En daar zit Amsterdam in, maar er zit ook Flevoland in en Noord-Holland. Een aantal andere gemeentes, woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars. En daar gebeurt al best wel veel. Maar je ziet ook in Brabant hebben 7 woningbouwcorporaties de handen in één geslagen om samen dit aan te besteden. Ja, en je ziet ook aannemers biobased fabrieken bouwen. Wij hebben zelf ook vorig jaar, omdat we dus dol op stro zijn bij Holland Houtland, Holland Stroland, hebben wij meegewerkt aan het opzetten van een fabriek waar gevelelementen helemaal prefab uit de fabriek komen van met de voorkant en de achterkant eraan 4 kanten en je hebt een huis.
Plechtvos is dat toch?
Nee.
Of daar doen ze het ook.
Bij Plechtvos bouwen ze ook met hout. Ja. Maar dat was dit andere, is Strotec heet dat. Ja.
Je had een van die groepen zei die wil dat 25% doen. Hoe snel zouden we in Nederland kunnen omschakelen naar richting de 100% bij wijze van spreken? Want het kan natuurlijk niet van de een op de andere dag.
Morgen.
Ja?
Morgen.
Er is genoeg hout, er is genoeg materiaal.
Genoeg fabrieken. Morgen.
En ook kennis om daarmee te bouwen.
Ja.
En dan,
dat is heel hoopvol, maar ook weer heel frustrerend. Ja. Want waarom gebeurt het dan niet? Moet dat dan vanuit de overheid verplicht worden? Is dat waar jullie bijvoorbeeld voor lobbyen? Of hoe gaat dat?
Het zou echt heel fijn zijn als CO2-uitstoot en CO2-opslag meegerekend wordt bij de beoordeling of je wel of niet iets bouwt. Dat zou fantastisch zijn. Wij hebben 2 jaar geleden een gids gemaakt waarin we dus alle concepten en componentbouwers van Nederland die met hout bouwen gevraagd hebben, ja, wat kan je produceren en wat heb je dan nodig? Nou, zij zeiden dus, we kunnen 70.000 woningen binnen 4 jaar maken. Per jaar. En dan hebben we dus fabrieksruimte nodig. Maar het belangrijkste wat we nodig hebben is flow. Dus je kan een fabriek niet aan- en uitzetten. Je moet elke keer doorgaan met die woningen. En je kan ook niet, als je 10 woningen gemaakt hebt, die op de parkeerplaats zetten. Dus je moet met elkaar gaan samenwerken. Je moet met elkaar afspraken maken. En dat is op dit moment heel moeilijk. En projecten kunnen 14 jaar duren, maar ook 15 jaar. Ja, dan staan die woningen daar een jaar. Dus dat kan niet. Dus je zult veel beter met elkaar samen moeten werken. En daar het bouwen van een fabriek is dus ook het bouwen van partnerschappen. Zodat je dus een flow kan organiseren.
Toch, als je kijkt naar de eerste stappen die we moeten nemen, je noemde net ook, hè, dan moet eigenlijk iedereen moet daar een stap in zetten. Hè. De banken moeten meedoen, de producenten, de consumenten. Tegelijkertijd, jij bent ervan overtuigd dat we die kant op gaan, toch? Ik heb hier een citaat van jou waarin jij zegt, bedrijven die alles op de oude manier blijven doen, die hebben straks geen bestaansrecht meer. Het klinkt compromisloos en zo bedoel ik het ook.
Zei ik dat? Ja.
Ja. Ik weet niet hoeveel Sandra Nappen er zijn, maar ja.
Ja, dat klopt. Ja. En de grap is dus dat grote onderzoeksbureaus zoals McKinsey dat al zeggen. Hè? Er komen grondstoffen tekorten. Je ziet dus dat die fossiele energie duurder wordt. Dus staal, baksteen, beton en cement prijzen zichzelf uit de markt. En als je het dus wel over plechtvos hebt, want dat is dus een van die kanje bedrijven die dus nu al biobased huizen maakt. En die zegt, het is heel simpel. Ik heb voor een houten huis in de fabriek veel minder mensen nodig. Ik kan met een houten huis in de fabriek, is veel flexibeler. Dus ik kan veel meer verschillende soorten huizen maken. Met beton moet je allemaal in een mal stoppen. Dus dat is maar één, hè, one size fits all. En by the way, ik heb ook geen afval meer. Dus mijn hele proces is een stuk efficiënter. En dat levert dus mij op de langere termijn op dat ik gewoon veel, mijn business case beter is.
Ja, ja. Dus het gaat gewoon die kant op.
Het gaat die kant op, ja.
Ga jij maar.
Nou ja, want we hebben het nu de hele tijd over nieuwbouw, hè, en over wat er allemaal komt. Maar ik las op jullie website ook dat jullie een heel groot voorstander zijn van niet bouwen en anders bouwen. En toen dacht ik, niet bouwen met een woningopgave van 1 miljoen, dat moet je me toch even uitleggen.
Ja, wij kwamen erachter dat die 100 megaton CO2 die we in de aanbieding hadden aan het kabinet en aan Hugo de Jonge, dat het eigenlijk het beschikbare CO2-budget nog is voor de bouw. En toen dachten we, oké, dan kunnen we dus niet meer 1 miljoen woningen bouwen. Ook al doen we dat biobased. Mm-hmm. En een van de redenen, maar dat onthoudt misschien makkelijker
dit is... Dit is, als ik heel even mag onderwerpen, dit is iets wat ook nog bij heel veel mensen niet is doorgedrongen. Nee. Hè? Dat op de manier waarop we nu bouwen, zijn we gewoon helemaal niet in staat binnen de juridische kaders die er zijn om zoveel huizen te bouwen, omdat we dan al lang en breed tegen het CO2-plafond aanzitten.
Ja, ja. Die 5 jaar ga je dus inderdaad snel halen als je op deze manier doorgaat.
Precies, ja.
Ja, en dat komt dus niet alleen omdat je dan huizen bouwt, maar dat komt ook omdat je infrastructuur aanlegt en wegen naar die huizen en weer nieuwe scholen, et cetera, et cetera. Dus je bent, wat we nu hebben, niet goed aan benutten, maar je bent gewoon elke keer weer een straatje erbij aan het bouwen met een lantaarnpaaltje erbij, et cetera, et cetera. Ja. Dus het zit niet alleen in het huis, maar het zit ook in de rest. Nou, en er zijn dus architectenbureaus en andere partijen, Rijksbouwmeester, maar wij ook. Die zeggen, wacht eens even, we hebben ook gewoon heel veel ruimte hebben we al beschikbaar. Dus wat kunnen we dan met die ruimte doen? Kunnen we op een bestaand huis iets zetten? Kunnen we naast het bestaand huis iets zetten? Sterker nog, kunnen we dat huis aanpassen? Kunnen we transformeren? Kunnen we splitsen? Kunnen we nieuwe voordeuren maken? En iedereen snapt dat als je een huis splitst, daar bijna nul CO2 uit extra nodig voor is. Dus als je zegt van bouwgerelateerd 40%, splitsen 0%. Ja, dat is dus mijn voorkeur.
Ja, Of een houten verdieping op, ja, op een bestaand huis bijvoorbeeld. Jullie, ja, hebben echt hele plannen waarop je, ik vind het nooit een prettig woord, maar achterstandswijken helemaal kunt revitaliseren door daar nieuwe elementen in toe te voegen op plekken, ja, waarvan we dachten dat we die niet konden bouwen.
Ja, ja, we hebben een heel mooi project. Daar stonden 150 woningen. En dus door op te toppen, ernaast aan te plakken en de benedenplint, dat waren garages, om daar appartementen in te zetten, kun je dus 150 woningen toevoegen. En dat was een stempelwijk. Daarvan zijn er 6000 in Nederland. Dus dat kun je elke keer herhalen. Als je dat één keer bedacht hebt, kun je dat herhalen, herhalen en herhalen. En het mooie is dat die achterstandswijk, daar wonen mensen die zeggen, het is een rotwijk, maar het is wel mijn wijk. Hmm. Dus het komt erop neer dat ze heel graag daar willen blijven wonen, maar dat er geen huizen beschikbaar zijn. Hun ouders wonen daar in een eensgezinswoning, in hun eentje of met z'n tweeën. En ja, dus eigenlijk zou je willen dat die kinderen daar met hun gezin zouden kunnen wonen. En dat die ouders dus naar beneden kunnen, gelijkvloers. Ja. En je krijgt een hele andere wijk. Want je krijgt weer leven op straat.
Doorstroming krijg je dus eigenlijk.
Je krijgt doorstroming. Ja, ja. Je krijgt vermenging. Dus je krijgt veel meer diversiteit weer. Dus het wordt, het heeft heel veel voordelen.
Maar dit heeft ook, dit moet bijvoorbeeld ook, dat heb ik je ook wel horen zeggen en voor horen pleiten, dat je dan bijvoorbeeld niet moet gaan korten op uitkeringen van mensen die gaan samenwonen en zo. Dus er is ook wel een bepaalde structuur, organisatie van de overheid nodig hier, om dat te kunnen bewerkstelligen. Plus het bouwen.
Je bedoelt nu dat het goed is als mensen bij elkaar gaan wonen, dan komt er weer een huis vrij eigenlijk.
Exact, ja, ja, dat is waar we het net een beetje over hadden. Ja. Want wat jij zegt, kan ik me heel goed voorstellen. In de straat waar ik ben opgegroeid, toen ik daar opgroeide, woonden daar 21 kinderen. Nu nog 3. En alle ouders wonen er nog. En dat is natuurlijk in heel Nederland is dat een, ik weet niet of dat een probleem is, want ze wonen daar heel terecht. Maar het zorgt er wel voor dat er minder ruimte is. En dat is eigenlijk iets waar jullie ook mee bezig zijn. En dus niet alleen het biobased bouwen zelf, maar ook het grotere plaatje van hoe je dit soort woningstekorten kan oplossen.
Ja, wij waren begonnen met boeren blijven boeren, bouwers blijven bouwen. Hè, van 1 miljoen woningen biobased. Maar goed, ja, wij denken ook verder en wij zien ook die IPCC-rapporten. En dan ga je ook weer verder denken, wacht eens even, als we dus nog meer moeten doen om die klimaatverandering tegen te houden, dan moet je slimmer worden en dan moet je ook creatiever worden. En ik werd heel creatief van optoppen, aanplakken, transformeren. Het zijn integrale oplossingen. Voor wijken, om de leefbaarheid ook groter te maken. Dus alleen, in Nederland, een projectontwikkelaar is gewoon verantwoordelijk om een paar huizen neer te zetten. En die dan, dat gaat het makkelijkst in een weiland natuurlijk. Tom, 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 tom.
Ja. Stel nou dat die brief die jij hebt gestuurd aan al die ministers en staatssecretarissen, dat die toch binnenkort op tafel komt. Wat hoop je dat ze als eerste gaan doen?
Ja, dat is een goede vraag. Ja, ik denk dat het echt super belangrijk is om de wetenschap te volgen. En dus dat CO2-budget, wat er nog is, als uitgangspunt te nemen voor besluitvorming. Dus dat betekent dat er dan, ja, op een andere manier keuzes gaan maken. En dat betekent dus dat we, ja, in coronatijd noemen ze triage. Hè, dit kan wel, dat kan niet. Klaas Knot is daar ook over begonnen. Die zegt, ja, moeten wij hier wel bijvoorbeeld al die kassen hebben? Dat is een vorm van kiezen. Wat doe je wel en wat doe je niet in je budget? En dat vind ik heel wijs. We hebben een zeer beknopt budget. Wat gaan we daarmee doen?
Dus eigenlijk zeg je niet proberen om iedereen te vriend te houden, maar om daadwerkelijk waar politici in feite voor gekozen zijn, om namens ons keuzes te maken in het belang van onze toekomst.
Ja, maar het zijn ook vriendelijke keuzes. Alleen je hebt verbeelding nodig. Ja, ik denk echt dat die houten en biobased woningen zijn gezonder. En die zijn heel prettig om in te wonen. Dat is dus geen minder, zoals jij in je voorstelling zei. Dat is beter. En ik ga er ook vanuit dat je als je dus de verbeelding laat spreken en dus architecten en interieurarchitecten eens samen laat ontwerpen, dan kun je met 40 vierkante meter een schitterend huis maken. En dan kan je ook nog de kinderen laten logeren. Dan hoef je dus niet het ene huis te houden met die drie kamers als stel met empty nesters. Maar dan heb je dus een hele mooie ruimte die veel flexibeler is, makkelijker schoon te houden, et cetera. Maar wat doen wij? Wij hebben op tv reclame voor trapliften, dat je altijd in je eigen huis kan blijven wonen.
Die moeten ze verbieden.
Die moeten ze zeker verbieden. Ja.
Tot slot, want jij zegt het is dus belangrijk om die toekomst te dromen, om die voorgesteld te krijgen. Wil je dat tot slot met ons doen? Wil je een droombeeld schetsen van hoe het er over 50 jaar bij staat in Nederland?
Ja, ik had deze vraag een beetje verwacht, maar toch komt overvalt.
Toch overvalt.
Ja. Ja, ik denk in ieder geval dat er meer mensen deze kant op komen. Dat we dus iets meer in deze kant...
Iedereen gaat in Harderwijk. Ja, jongens, bereid je voor. Ja. Al die arrogante westelingen komen deze kant op. Ja,
ja ik denk dat we toch veel meer, als we gaan bouwen, ook rekening mee moeten houden met de bodem en water waar je bouwt. Ik vind het heel gek dat je als investeerder gaat bouwen ergens onder NAP. En zeker 5 meter onder NAP. maar.
Ik kom ook heel snel naar Harderberg. Ja,
ja gezellig. Ik hoop en verwacht dat dus het vuurtje heel snel doorgegeven wordt. Dat die logica die wij nu even in een half uurtje doorgenomen hebben, dat die zin heeft. Dat mensen denken, ja, nee, het klinkt heel eenvoudig wat we moeten doen om het te veranderen. Het is niet moeilijk. Het is dus te doen. We kunnen dit met elkaar. En op het moment dat dat gebeurt en dat we met z'n allen zeggen, oké, ik wil ook dat mijn kinderen een huis krijgen. Ik wil ook dat mijn buren hun kinderen een huis krijgen. Dus ik ga niet elke keer not in my backyard doen. Ik ga zelfs in my backyard doen. Ja, dan krijg je dus ook weer leefbare gemeenschappen en gezonde woningen. En ook ja, voor die boeren een alternatieve werkwijze.
Dankjewel voor dit inspirerende verhaal. Sandra Nap.